Hallo en welkom bij Arbeidsmarkt van Morgen, een podcast vanuit de Human Capital Agenda Zuid-Holland. Mijn naam is Annette Veenstra en in deze podcastserie bespreken we de problemen, maar vooral ook creatieve oplossingen voor de personeelstekorten. Dat doen we met gasten die anders durven denken. Vandaag gaan we in gesprek over de grote tekorten aan IT'ers en digitaal geschoold personeel. Hoe zorgen we ervoor dat we toch voldoende IT'ers opleiden om de transities mogelijk te maken? Energietransitie, digitale transitie, circulaire transitie en om de arbeidsproductiviteit te vergroten. Ik spreek erover vandaag met drie gasten. De eerste is Martijn van Pelt, voorzitter van VNO-NCW Rijnland en directeur van ICT-dienstverlener Interpuls. Daarnaast is bij ons aanwezig Remco Engels, programmamanager van het Human Capital deelakkoord WeIT, waarin er 3000 extra IT'ers opgeleid worden. En last but certainly not least is Saskia Verstegen, managing director van TechGrounds. Belangrijk misschien om ook nog even te vertellen, onze gasten zijn allemaal actief binnen het Zuid-Hollandse Human Capital Akkoord. En daarin werken 166 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen om tienduizenden mensen om te scholen naar de IT, naar de techniek en van fossiele naar transitiesectoren. Heren, dames, welkom.
Dankjewel.
We beginnen met 5 stellingen. Die jullie, ik zal jullie ons de beurt geven, die jullie met ja of nee moeten gaan beantwoorden. Ik begin met jou, Martijn. De stelling, als je nog een baan wilt hebben in de toekomst, kun je je maar beter laten omscholen naar de IT. Ja of nee?
Ja.
Remco, IT-opleidingen moeten gratis worden.
Je zei anders denken, hè? Dus dan volg ik niet zomaar.
Saskia, ja of nee?
Ja.
Saskia is ja, zegt ja. En dan krijg je een volgende kans, Remco. Als ik opnieuw had moeten kiezen, had ik voor een baan in de IT gekozen.
Nee.
Daar ga ik straks nog graag even op door. Martijn, geen wonder dat er tekorten zijn in de IT. Het is ook gewoon niet zo leuk.
Nee.
Saskia, laatste stelling. Ik heb vertrouwen in de toekomst.
Ja.
Mooi. Nou, vertel eens even, Remco. Ik ben toch nu het meeste benieuwd naar jou. Want jij had dus niet voor een baan in de IT gekozen. Maar ik dacht dat we daar juist nu vandaag met elkaar samen voor zaten.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En we hebben een enorm tekort aan IT'ers en digitaal vaardige mensen. Dat hebben we al enkele jaren heel merkbaar. En inmiddels hebben we in ons land een tekort aan zo'n beetje alles. Maar vandaag gaat het over het tekort aan IT'ers en digitaal vaardigen. En vanuit mijn rol doe ik namens de Haagse Hogeschool, mag ik het samenwerkingsverband WeIT runnen als programmamanager. En mijn voornaamste taak is om dat samenwerkingsverband te laten groeien en bloeien. En dat zijn op dit moment 22 partners uit de overheid, uit het bedrijfsleven en uit het onderwijs. En samen maken die een 16-tal om- en bijscholingstrajecten mogelijk naar IT in IT.
Martijn, misschien moeten wij eerst eens even beginnen met de vraag, wat valt nou eigenlijk allemaal onder IT? Waar hebben we het dan nou eigenlijk precies over?
Ja, dat was vroeger natuurlijk heel duidelijk. Hè? Dat was, bij wijze van spreken, de boekhouding werd als eerst misschien gedigitaliseerd bij een bedrijf. Dus daar stond de eerste PC. En toen kwam natuurlijk het internet op en toen hadden bedrijven ineens een website waar er gewoon een telefoonnummer op stond waar je dan alsnog het bedrijf gewoon kon bellen. Maar inmiddels is het IT natuurlijk overal in. Ieder bedrijf wat nog geen enkele digitale component heeft, ja, moet zich toch een beetje achter de oren gaan krabben. Misschien dat een aantal uitzonderingen daar gelaten zijn, maar ik durf de stelling wel aan dat ieder bedrijf een digitale component heeft. En daar heb je niet per se een IT-bedrijf altijd voor nodig, maar wel digitaal vaardige mensen. En dat is erg belangrijk. Dat is denk ik ook een beetje onze gemeenschappelijke deler hier, dat we dat vooral willen vertellen.
Maar stel, ik ben een communicatieadviseur en ik plaats een bericht op een website. Zou je mij dan scharen onder de ICT?
Nee, je bent gewoon nog steeds wat het beroep misschien 10, 20 jaar geleden in basis ook was. Alleen ja, toen ging het via andere media op een andere manier. Misschien wat minder snel ook. En misschien waren de manier van communiceren waren anders. Maar je blijft in de basis natuurlijk een communicatieprofessional, om het zo maar te zeggen. Maar digitale skills zijn juist daar ook nodig. En als er één vak is waar het heel hard gegaan is en nog steeds hard gaat, is het wel in de communicatie. Dus wat dat betreft is digitaal vaardig blijven in jouw beroep denk ik een heel belangrijk iets.
En wat jij zit dus echt in de IT. Wat voor banen hebben we het dan precies over?
Nou ja, in mijn bedrijf bijvoorbeeld, even als voorbeeld te noemen, is het beheren van ICT-infrastructuren, zoals het zo mooi heet. Hè, dat vroeger een ouderwets woord ook wel kantoorautomatisering werd genoemd. Zorgen dat mensen kunnen blijven werken. En waar dat vroeger allemaal lokaal in een kantoor zich afspeelde, speelt zich dat nu heel erg veel af op het internet, in de cloud, zoals dat zo mooi heet. En daarnaast heb ik een activiteit met mijn bedrijf waar we software ontwikkelen. Dus wij bouwen de programma's van nu en van morgen. En dat gecombineerd met allerlei nieuwe vakgebieden, zoals data science, artificial intelligence. Ja, dat is wel de hoek waar wij zitten. Dus wij maken het. Maar we helpen ook organisaties om daar beter gebruik van te maken. Dus er zijn heel veel IT-partijen die op die manier momenteel in de wedstrijd zitten. En dat proberen op een goede manier te doen.
Saskia, jij bent managing director van TechGrounds.
Ja.
Nou, voordat jij mag gaan vertellen waar dat precies over gaat, viel me eerst op van je bent een hele jonge directeur.
Ja.
26 jaar, klopt. Vertelde je daarnet. Wat leuk.
Ja.
Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
Ik ben eigenlijk 3,5 jaar geleden aan boord gekomen. Toen werkte ik voor een studenten venture capital fonds in Amsterdam. En zo leerde ik een beetje de tech-startup wereld kennen. En dat vond ik heel inspirerend en leuk. En daar zag je ook wel het stukje gebrek aan diversiteit, gebrek aan IT-talent. En ik had altijd wel de ambitie om iets te doen met business, maar ook met impact. En zo via ontmoette ik eigenlijk een van de oprichters van TechGrounds die erover vertelde. Toen was het nog een idee, bestond het amper. En vond ik het super gaaf om aan boord te komen, om daar mee te helpen om dat te bouwen.
En wat trekt een vrouw aan in de IT?
Wat trekt een vrouw? Ja, ik bedoel, IT is voor iedereen, ook voor vrouwen. Dus er zijn heel veel dingen van het werk dat je daadwerkelijk doet, impact die je maakt, de gave dingen die je bouwt. Dat is voor iedereen weggelegd en ook absoluut voor vrouwen.
Leuk. Hey, en TechGrounds, vertel eens, daar kun je dus terecht als werknemer vanaf het eerste oriëntatiegesprek tot aan de start eigenlijk van je nieuwe baan.
Ja.
Vertel eens.
Ja, dus wij zijn eigenlijk begonnen vanuit de drie kernredenen die we denk ik allemaal wel kennen. Het gebrek aan IT-talent, maar ook echt het stukje gebrek aan diversiteit. In de breedste zin van het woord. Dus weinig vrouwen, maar ook weinig culturele diversiteit. Weinig verschillende leeftijd, opleidingsniveau, noem het maar op. En wat wij zagen, dat er ontzettend veel verborgen talent is. Mensen die heel goed IT'er kunnen worden, maar simpelweg niet weten wat IT is. Of wel weten wat het is, maar geen opleiding hebben, geen geld voor een bootcamp. En dus de IT niet ingaan. Dus wat we eigenlijk doen is dat we het hele loopbaanpad naar IT aanbieden. Dat begint bij een stukje ontdekken. Eigenlijk gewoon weten wat IT is. Nou, we hadden het net al over de IT-banen. Met TechGrounds hebben we de IT-banen inzichtelijk gemaakt. Zijn er 150, verdeeld over verschillende domeinen. 10 domeinen van growth hacking tot back-end development. We hebben eigenlijk bij al die banen gekeken. Hey, wat zijn nou de vaardigheden die erbij horen en wat past bij wie als persoon? Dus via de TechGrounds Guide kunnen mensen dat gratis downloaden op het internet en zien wat IT eigenlijk is. Dan hebben we ons Pathways programma. Daarin helpen we mensen oriënteren om echt te kijken, hey, welk IT-baan past bij jou als persoon. Want ja, iemand die een cloud engineer is niet per se een goede tech supporter. Of iemand die een Salesforce consultant is niet per se een goede back-end developer. Dus daar kijken we heel erg, kan er iemand erachter komen in 2 weken, hey, wat past bij mij?
En is er nou nog een type mens dat eigenlijk nu nog niet bij TechGrounds aanklopt, maar waarvan je denkt, ja, die wil ik ook?
Moeilijke vraag. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nu nog denken, IT is te moeilijk voor mij. Dus die denken zoiets van, oh, ik was slecht in wiskunde, of ik hou niet van technische vakken, of ik ben niet heel analytisch. En die denken dan, joh, IT en computers en allemaal ingewikkeld. En die nemen dan niet die stap. Terwijl eigenlijk het voor iedereen is weggelegd. En heus niet alle IT-banen super technisch zijn. En ook voor die doelgroep denk ik dat het heel veel kan betekenen. Enerzijds dat we ze nodig hebben in de nieuwe arbeidsmarkt. Maar ook voor hun een stukje duurzame carrière en perspectief. Ik denk dat daar nog heel veel te winnen is.
Ja, mooi. Remco, 54% van de huidige banen gaat veranderen als gevolg van automatisering. Wat moet je dan als werkgever nu doen om klaar te zijn voor de toekomst?
Ik denk dat het belangrijk is dat je zo'n stelling als een strategisch HR-vraagstuk gaat benaderen. Dus je moet het ook op je top-level en op je C-level bespreken met elkaar. Hoe gaan we dit aanvliegen. Het is geen lokaal vraagstuk van een IT-afdeling of van een HR-consulent. Je moet dit op strategisch niveau oppakken.
Maar dan zit ik op dat C-level en dan denk ik, ik moet een strategie. Maar die strategie heb ik niet, want ik heb geen idee wat ik allemaal nodig heb om klaar te zijn voor die toekomst.
Ja, nou, daarmee zal het niet veel veranderen van andere strategische vraagstukken, want onze wereld verandert zo snel dat de tijden dat je nog eens een 5-jaren plan helemaal kon uitwerken. Dus misschien past dat wel in deze tijd, dat je gewoon steeds kijkt van zitten we nog steeds goed? Moeten we een beetje bijsturen op die vraagstukken? En die 54%, ik geloof dat een soortgelijk percentage van de kinderen die nu in het lager onderwijs zitten, straks banen hebben die nog niet bestaan. Dus dat weten we gewoon nog niet. Dat is er ook zo eentje. Hoe kan je daar nou het beste op voorbereiden? Ik denk vooral door flexibiliteit en creativiteit in je team te hebben. Zodat je er elke keer weer goed op kan inspelen, goed op kan anticiperen.
En waar begin je als eerste? Als je nu advies moet geven aan die werkgever die nu zit te zoeken en te worstelen?
Misschien is het aardig om die even aan Martijn voor te leggen, die vraag. Want die
Martijn, waar begin je als eerste?
Mee te maken heeft.
Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat ook de oude manier van beleid creëren, dat we daar ook dat we dat ook een keer challengen. Er zijn bedrijven die natuurlijk heel erg top-down georganiseerd zijn. En die bestaan al heel lang, dus dat is heel normaal, want zo zijn ze ooit geprogrammeerd. Even, maar dan niet technisch geprogrammeerd. Ik denk dat het heel goed is als je als bedrijf je echt niet weet waar je moet beginnen. Dan zou ik eens te raden gaan bij de jonge generatie. Heel simpel. Ik zou gewoon 1 generatie overslaan en gewoon de jongste generatie in je bedrijf gewoon eens uitnodigen voor een lunch. En niet omdat zij het beleid moeten gaan formuleren en moeten gaan bevestigen, maar ze kunnen wel hele nuttige input geven. Wat hebben zij nodig? Wat verwachten zij van hun werkgever? Wat horen zij van hun oud-studiegenoten? Hoe die het bij hun werkgever hebben? Hoe doen andere bedrijven het? Dus ik denk dat het ook heel goed is om ook een beetje die top-down benadering een beetje los te laten en te kijken gewoon van wie kan mij adviseren zonder dat hij geen hoeft te oordelen, maar kan wel misschien een beginnetje maken van waar kunnen wij nou als eerste prioriteit leggen. En dan goed luisteren naar je eigen mensen en ook goed zorgen voor je eigen mensen. Dus gewoon mensen blijven opleiden vanaf het moment dat ze binnenkomen tot het moment dat ze bijna met pensioen gaan. En als je dat ook als een soort van basishouding hebt in een organisatie, dan denk ik dat dat een gezonde voedingsbodem is om iedere verandering te kunnen managen. En zeker ook digitaliseringsslag.
Nou, in Zuid-Holland, Remco, is in 2019 het Human Capital Akkoord afgesloten. Nou, daarin hebben maar liefst 166 partijen afgesproken met elkaar om tienduizenden mensen om te scholen, buitenlands talent aan te trekken, bij te scholen. Daarbinnen is ook een deelakkoord, WeIT, afgesloten. En daarin worden 3000 IT'ers, extra IT'ers, omgeschoold. Jij bent daar programmamanager van. Jullie hebben er bewust voor gekozen bij dit deelprogramma om niet te zeggen we gaan een nieuw initiatief ontplooien, maar jullie verzamelen eigenlijk verschillende initiatieven die al bestaan binnen één programma. Zijn jullie dan eigenlijk gewoon een geldschieter?
Deels, want wij via cofinanciering helpen we ook dit soort initiatieven om in Zuid-Holland te starten of om uit te breiden in Zuid-Holland. Maar dat is slechts een deel. En dit is ook een samenwerkingsverband wat gericht is op samenwerking en synergie. Dus het is heel leuk als we nu die 16 verschillende scholingstrajecten hebben. Maar het wordt pas echt interessant als dat meer wordt dan de som der delen. Dat is het andere deel. Waarom het voor partijen interessant is om daar onderdeel van te zijn.
Klopt, sluit jij je daarbij aan, Saskia? Want jij bent dus onderdeel inmiddels met TechGrounds van dat WeIT-akkoord. Wat zit er nou voor jou in om daaraan deel te nemen, aan zo'n regionale samenwerking?
Ja, ik denk wat de waarde heel erg is van zo'n regionale samenwerking is ook, je kan uiteindelijk, het zijn enorme vraagstukken die we hebben op het gebied van arbeidsmarkt en nieuw IT-talent. Dat is heel moeilijk om in je eentje op te gaan lossen of in je eentje daarin te gaan springen en dat te proberen te activeren. En ik denk dat dit soort regionale samenwerkingen heel goed werk om dat te verbinden met elkaar. Dat je ook weet van welke andere partijen zijn er? Hoe kan je elkaar ook versterken? En natuurlijk zit er ook een financiële bijdrage die ontzettend waardevol voor is, waardoor we dit soort dingen kunnen doen en veel meer impact kunnen maken. Maar ik denk dat de kracht van verbinding en zo'n ecosysteem samenbouwen voor bijvoorbeeld opleiders heel waardevol is, maar ook voor werkgevers. Dat het niet het is best een versnipperd landschap enigszins in wat er allemaal is. En ik denk dat dit hele mooie initiatieven zijn om dat samen te brengen, om daar ook alles wat te verbinden met elkaar.
En je zegt versnipperd landschap. Ik kan me voorstellen dat de werkgever ook door de boom het bos niet meer ziet. Ja. Moet dit niet gewoon één loket worden, Remco?
Ja, dat is het dan ook. En dat is een van de redenen waarom werkgevers, maar ook andere partijen, het prettig vinden om zo'n programma te kennen. Anders moeten ze 16 verschillende trajecten zien te vinden en contacten mee onderhouden. Dus dat is absoluut een voordeel. Overigens zijn er ook scholingstrajecten die geen beroep doen op die cofinanciering, maar die dus heel bewust zeggen van dat netwerk is voor ons heel interessant. We kunnen elkaar op die manier versterken. Dus het is zeker niet alleen maar die cofinanciering die partijen trekt.
En als we het over tekort aan IT'ers hebben, welke problemen halen we onszelf in de toekomst op de hals, eigenlijk als we die tekorten niet oplossen? Wat gaat er allemaal spaak lopen?
Nou, onze IT en digitalisering zitten zo verankerd in onze maatschappij, in ons dagelijks leven, dat je het dagelijks leven spaak kan lopen. We hebben onlangs wel wat storingen gehad, volgens mij, in openbaar vervoer. En een aantal supermarkten, volgens mij, die een tijdje met flinke IT-storingen zaten. En dan zie je al hoe snel dat impact heeft op ons dagelijks leven.
En krijgen wij de energietransitie bijvoorbeeld nog gedaan zonder IT'ers?
Nee. Nee, want de werkzaamheden die plaats moeten vinden om over te stappen op die nieuwe bronnen, daar zit weer een enorme IT-component in. Dus we zullen monteurs nodig hebben die dat kunnen uitvoeren. En onderdeel van die werkzaamheden is dat ze met een aantal software-installaties moeten om kunnen gaan.
Ja,
dus en daar heb je hem alweer.
Ja, dus eigenlijk.
Dus in elke sector, in elke branche en in elke transitie zit altijd die IT-component en die digitale vaardigheid.
Dus eigenlijk het grootste probleem waar wij nu als mensheid voor staan, dat is toch een beetje het klimaat. Dat is ook eigenlijk een beetje jouw probleem dus.
Nou, je kan alle problemen aan elkaar linken. Maar ik ben heel positief. Want je hebt het risico natuurlijk dat we hier dan zeggen van, het is allemaal een enorm probleem. Maar as we speak worden er mensen omgeschoold en bijgeschoold. Onder andere naar die IT-banen. En het is niet dat het een wasstraat is. Er komt best veel bij kijken om iemand met succes over te laten stappen, misschien uit een heel andere sector, naar zo'n IT-baan.
Mensen uit wat voor sectoren zie je eigenlijk voorbij komen?
Heel verschillend. Ten tijde van corona was het natuurlijk wat duidelijker met die lockdowns, want de culturele sector lag op zijn gat en de horeca. En dan zie je dat heel veel mensen uit die sector de stap wagen. Het laatste onderzoek wat ik heb gelezen is dat tussen de 10% en 15% in ons land wisselt van branche, wisselt van sector gedurende je werkzame leven. Dus het gros blijft altijd in diezelfde sector werken. Misschien wel bij verschillende werkgevers, maar het is wel in diezelfde branche, in diezelfde sector. En dat is natuurlijk heel erg laag. Dus blijkbaar zijn we met z'n allen nog een beetje honkvast. En dan helpen programma's als VIT en de vandaag aanwezige scholingstrajecten zijn dan ook een beetje dat steuntje in de rug om toch die stap te maken.
Ja, Martijn, je zit natuurlijk met Interpuls zit je in dezelfde vijver te vissen. Je bent ook hartstikke hard op zoek naar IT'ers. Wat is daarin voor jou nou belangrijk? Hoe zoek je? Waar zoek je?
Ja, niet op één plek. Ik zeg, je moet eigenlijk gewoon een soort waaier hebben van plekken waar je kunt zoeken naar mensen. En op de ene plek vind je mensen die vers van de IT-opleiding komen. Ze hebben nog weinig ervaring, maar wel veel kennis opgedaan. En die komen gewoon zo van de bijvoorbeeld Haagse Hogeschool of andere hogescholen. En als je daar goed contact mee hebt en ze bijvoorbeeld ook mooie stageplaatsen kunt aanbieden, is dat natuurlijk een manier om het te doen. Maar we hebben ook wel met recruitmentpartijen gewerkt. En je kunt gewoon eens een keer in zo'n programma stappen. Het is niet één wonderpil ergens die je probleem op kan lossen. Maar als je ervoor open staat om verschillende dingen uit te proberen. En ook als werkgever je verantwoordelijkheid te nemen om ook mensen op te leiden voor de arbeidsmarkt. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Ik denk dat we er naartoe moeten dat we ook werkgevers dat nog wat meer gaan doen. Laat ik het zo zeggen. Er zijn gewoon te veel mensen aan de kant die absoluut een toekomst hebben in de IT. Dus ik denk dat er een veelheid aan dingen is waar je aan moet denken als werkgever.
En wat is er dan voor nodig eigenlijk om dat voor een werkgever toch interessant te maken? Om iemand aan wie ze misschien niet in de eerste instantie hadden gedacht, toch aan boord te halen?
Ja, het is denk ik ook, ja, wie vertelt het je? Dat heeft, zei Remco al. Ik denk dat ondernemers zijn ook een beetje eigenzinnige beestjes, zeg ik altijd. Maar dat zijn mensen die ook gewoon in hun eigen netwerkje zitten. Die vertrouwen over het algemeen een andere ondernemer veel eerder dan allerlei mensen die met allerlei programma's en toestanden aankomen of uit het onderwijs. Heel gechargeerd gezegd, zo werkt het gewoon. En aan de andere kant is het ook gewoon, hoe stel je jezelf ook open voor dit soort initiatieven? Je moet ook gewoon naar de markt kijken en je kansen breder zoeken dan alleen maar je korte termijn belang. Dus dat is ook een belangrijke eigenschap die als ondernemer denk ik moet hebben ook. Ja.
Martijn, ik denk soms ook wel eens als partijen besluiten toch niet gebruik te maken van dit soort om- en bijscholingstrajecten. Dan denk ik soms ook wel eens, dan is blijkbaar de nood nog niet zo hoog bij de betreffende organisatie.
Ja,
wat denk jij?
Dat zou kunnen. Het zou ook gewoon koudwatervrees kunnen zijn. Ik denk dat het best wel, je moet je niet, kijk, MKB-ondernemers, die zijn heel divers natuurlijk. Hè. Er zijn natuurlijk ondernemers met 2-3 man personeel in dienst. En je hebt mensen met 250 man personeel in dienst. Dat is natuurlijk best wel een heel breed scala aan bedrijven waar je het over hebt. Maar het merendeel van de bedrijven heeft zo'n man of 15, 20, 30. Dan is het best wel een aardig percentage. Als je 1 of 2 mensen via zo'n programma gaat laten binnenstromen, is dat best wel impact. Het zijn vaak bedrijven die niet een eigen HR-afdeling hebben. Dat komt allemaal gewoon op het bordje van de ondernemer. Doet hij allemaal maar een beetje bij, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat koudwatervrees, maar voor een deel ook begeleiding, de weg weten, dat zijn dingen die je op moet lossen. Het ging net over geld. Ik denk dat geld het probleem niet is. We hebben een veel groter probleem, dat is namelijk mensen. Dus geld is het probleem niet. Alleen dat geld van dit soort programma's kan enorm helpen om die informatie bij de ondernemers te krijgen, om misschien dat eerste onrendabele stukje in zo'n traject, om dat bijvoorbeeld te dekken. Of om bijvoorbeeld een stukje scholing te kunnen aanbieden wat een ondernemer niet zelf hoeft te organiseren. Ga maar eens een opleidingsprogramma voor je bedrijf organiseren met een bedrijf met 20 man. Dat is gewoon eigenlijk niet te doen om dat zelfstandig te doen. Dus je moet daar meer in samenwerken. Doen ondernemers overigens ook. Hè. Samenwerking zoeken met elkaar en dan kijken of je samen aan zo'n programma mee kunt doen. Dat hoor ik in ieder geval ook om me heen. Maar het is heel goed dat zo'n programma ook dan er is, zodat je gewoon eens een keer zoiets uit kunt proberen en ook in contact kunt komen met andere partners van bijvoorbeeld WIT. Ja, uiteindelijk goede voorbeelden is uiteindelijk wat in ieder geval die koudwatervrees weg kan nemen, denk ik.
Maar geld is toch soms ook wel het probleem? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het initiatief van Saskia, die daarbij, jullie geven eigenlijk aan van nou, wij helpen kandidaten, maar de werkgever betaalt uiteindelijk het scholingstraject.
Ja, klopt. Dus het is altijd kosteloos voor deelnemers. En de werkgever die betaalt de opleiding. Maar ik ben het helemaal eens, geld is zelden het probleem in dat opzicht. Want als je kijkt naar het soort van wat het kost om iemand ook aan te nemen via een recruitmentbureau of noem het op. Nou ja, dat weegt überhaupt niet tegen elkaar op. En in dat opzicht zijn goede mensen ook absoluut investering waard. Dus ik ben het eens, kijk, het kan helpen met bijvoorbeeld dat eerste stukje dat onrendabel is. Dat daar, soms zijn er ook subsidies vanuit de overheid om een deel van die opleidingskosten te dekken. Dat is super mooi. Als daar meer van is, is dat ook goed. Ik denk inderdaad dat de grootste uitdaging zit in het stukje begeleiding en starten van iemand. En iemand zo snel mogelijk van een andere achtergrond efficiënt te maken in het team. En daar kunnen we ook heel veel nog van elkaar leren. Met IT-opleiders en MKB'ers en werkgevers. Van, hey, wat hebben jullie nou nodig om die eerste 6 maanden iemand onboarden en goed effectief te krijgen? Want dat is best lastig natuurlijk als je inderdaad een kleine organisatie bent die niet een soort enorm HR-onboarding traject heeft staan. Ik denk dat dat eerder de reden is dat het soms wat spannend lijkt dan dat het de financiële investering is.
Ja, ik vind best veelzeggend dat al dit soort omscholingstraject en het volwassenenonderwijs, dat zit allemaal eigenlijk bij de private markt. Dat zit bij initiatieven later. Maar als je nou eens kijkt naar het klassieke onderwijs en het publieke onderwijs. Ik geloof dat gisteren vertelde iemand dat de vereisten waar je in het onderwijs aan moet voldoen, die zijn nog gemaakt in de tijd voordat de smartphone uitgevonden werd. Hoe goed is het publieke onderwijs in staat om dit tekort op te gaan lossen? Wat moet daar veranderen?
Nou, ik ben geen expert voor publieke onderwijs, maar wat je in ieder geval ziet, is denk ik dat je het nooit met alleen het publieke onderwijs kan doen. Ik denk één, het is superbelangrijk dat daar meer digitalisering in komt en dat de opleidingen gewoon soort van meer focus op digitale vaardigheden komen. Dat er veel beter wordt gekeken naar de arbeidsmarkt. Wat is er echt nodig? En dat er veel sneller veranderingen door kunnen worden gevoerd in zo'n opleiding. Want je ziet gewoon dat achterloopt. Ja, de IT ontwikkelt zo snel. Onze opleidingen die veranderen elk half jaar met minimaal 20% qua inhoud. Omdat weer een ander domein interessant is. Ja, dat kunnen publieke opleidingsorganisaties nu gewoon niet. Dus daar is echt wel een verandering nodig om daar veel sneller in te gaan werken. Maar tegelijkertijd, als je heel simpel kijkt, volgens mij is nu 1 op de 17 mensen een IT'er. En we verwachten over 7 jaar dat 1 op de 10 mensen een IT'er is. Daar is zoveel meer nodig qua talent. Dat ga je simpelweg ook niet uit alleen de publieke organisatie kunnen opvullen. Dus daar heb je ook echt wel die private organisatie voor nodig die anders kijken naar talent, een andere aanpak hebben, dat sneller kunnen en dat direct met de ondernemers kunnen oppakken.
Nou ja, je bent dan werkgever en dan heb je de keuze vaak van, nou, ik huur een recruitmentbureau in of ik werk samen met bijvoorbeeld iets als TechGrounds. Wat is de prijs? Wat betaal ik bij jullie, Saskia?
De gemiddelde prijs voor onze opleidingen is 6.500 euro. En dat is eigenlijk werving, selectie en opleidingskosten. Hoe wij dat doen is dat een werkgever de helft op de eerste opleidingsdag betaalt. Omdat we ook voor de opleiding al een matching doen met deelnemers. En de andere helft betalen zij op de eerste werkdag. En daar zit bij beide nog de nuance van 4 weken proeftijd in. Dus mocht iemand in de eerste 4 weken van de opleiding uitvallen, betaal je helemaal niks. Mocht iemand in de eerste 4 weken van werk uitvallen, betaal je dus alleen de eerste helft. Om het zo ook voor werkgevers goed betaalbaar te houden.
Hoe klinkt dat voor jou, Martijn?
Ja, dat lijkt me hartstikke laagdrempelig. Ik denk dat, we hebben eerder al gezegd dat geld niet per se het probleem hoeft te zijn. Op het moment dat je op zoek bent naar mensen en je komt uiteindelijk bij recruitmentbureaus uit, die overigens ook heel goed werk kunnen doen. Maar je bent al gauw 10.000 euro verder voor een aanname van iemand. En dan moet je ook wel in één keer raakschieten natuurlijk. Hè? Want daar heb je ook wel vaak de proeftijd moet iemand doorkomen en anders krijg je misschien nog de helft van dat bedrag terug van het recruitmentbureau. Maar er gaat gewoon heel veel tijd en energie ook verloren in dat soort trajecten. En ja, nogmaals, die kunnen soms heel nuttig zijn. Maar ik denk dat het heel goed is als werkgevers ook overwegen om een ander soort trajecten in te gaan om mensen op te leiden of een combinatietraject te volgen. Ja, voor het geld hoef je dat niet per se te laten.